Gemeente, de preek van afgelopen dinsdag bij mijn intrededienst ging onder andere over de vraag: wie is eigenlijk die man die hier op de preekstoel staat? En toen zei ik: hij is een dienaar, zoals de Bijbel ons noemt, een dienaar van Christus. En dat is eigenlijk net zo iemand als een ober in een restaurant. Als iemand die thuis eten bezorgt. Je hebt het zelf niet gemaakt. En je geeft het alleen maar door. Maar vanmorgen, gemeente, wil ik dat wat aanscherpen. Want dat eten wat je krijgt van die ober in dat restaurant. En die pizza's die je thuis bezorgd krijgt. Die heb je zelf uitgekozen. Die heb je zelf besteld. Maar als het gaat om het dienen van de Here, dan geldt wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Er is niemand die naar God vraagt. Met andere woorden, wij hebben niets besteld. En dus heb ik vanmorgen voor u, geliefde gemeente, een ongevraagde boodschap. Een persoonlijke, aan u, aan jullie geadresseerde brief, die ik je ga voorlezen. Want, zegt Handelingen 13, het woord der zaligheid is tot u gezonden. En Paulus schrijft aan Timotheus, en dat woord is alle aanneming waard. Het is een brief uit de hemel, mensen. Van iemand die vraagt naar je hart. Van iemand die innig medelijden met je heeft. Van iemand die je lief heeft. Van iemand die je persoonlijke behoud op het oog heeft. Ik lees de inhoud van die brief aan u voor. Dit is de grote evangelieboodschap. Die ik namens Christus, die nu eigenlijk voor u staat, gekleed in het kleed van zijn woord aan u voorlees uit 2 Korinther 5 vers 20. Waar staat: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik begin, jongens en meisjes, bij dat laatste best wel moeilijke woord. Wat staat er? Laat u met God verzoenen. Wat betekent dat eigenlijk? Het is belangrijk dat je dat weet, dus luister goed. Dat woord verzoenen wijst erop dat er eigenlijk oorlog is. Niet alleen ver weg in de wereld, in Oekraïne, in het Midden-Oosten en op andere plaatsen, maar ook heel dichtbij, bij ons. Wij allemaal, wij mensen leven van onszelf in staat van oorlog met en tegen God. Zo was het vroeger niet. Zo was het niet in het paradijs, daar leefden Adam en Eva in, niet in oorlog, maar in vrede met de Heer. Maar zij, en wij ook, wij stonden op tegen God en werden hier van binnen in ons hart en door ons doen en laten zijn vijanden. En terwijl wij eerlijk gezegd van onszelf denken, laat maar, ik wil niet per se naar de Heer terug. Immers dat zegt de Bijbel. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar de Heer vraagt. Terwijl wij niets meer willen met de Heer en hem diep in ons hart haten, wil de Heer het oplossen en weer vrede met ons maken. Wat is de Heer God toch anders, gemeente, dan dat wij zijn? En dat bleek direct al, dat weet u, na de zondeval in het paradijs. God riep die weggelopen en opstandige Adam terug. Toen hij zei: waar zijt gij? Adam, waar ben je? En de Heere kwam, niet Adam kwam naar God toe, maar de Heere kwam naar hem toe. En zo roept de Heere vanmorgen ook u en jullie en mij. Hij komt naar ons toe door zijn woord en zegt: wat zegt de Heere, jongens en meisjes? Wat roept hij? Nou, dat staat in onze tekst, in vers 20 van 2 Korinthe 5. Dit roept de Heer, laat u met God verzoenen. Laten we samen praten. Laten we het samen oplossen. Nee. Laat mij het doen. Laat mij u met God verzoenen. Laat mij vrede maken. Laat mij je schuld wegwassen. En laat mij het weer goed maken. Tussen God, de heilige God en je zondige hart. Want, zegt de Heer in vers 18, alle dingen zijn uit mij. Want ik, de Heer, roep niet alleen. Ik beveel niet alleen. Maar ik geef ook wat ik vraag. Ik beloof, ik doe. Ik doe alles. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, en je moet proberen dat te onthouden. Dat betekent dat de Heer zegt, laat mij het weer goed maken tussen mij en je zondige hart. Laat mij weer vrede maken. In plaats van die haat en die oorlog die er nu is, omdat je wil leven eigenlijk zonder mij. Waar zegt de Heer dat? Waar roept de Heer je? Waar komt hij naar je toe? Hier. Vanmorgen. Vanmiddag. Vanavond. Hier in de kerk. In wat we noemen de kerkdienst. En daarom moet die kerkdienst, en dan heb je datzelfde woord, dat hoor je weer terug. Daarom wordt de kerkdienst ook genoemd de dienst der verzoening. Omdat hij hier in de kerk, de Heer je met God, met hem wil verzoenen. Omdat de Heer het hier weer goed wil maken. Tussen hem en je zondige hart. Door zijn woord. Door het woord der verzoening. Terug naar de tekst. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden nu van Christus wegen. Dat wil zeggen namens hem. Laat u met God verzoenen. Het thema voor de preek van vanmorgen, gemeente, is de dienst der verzoening. En we letten samen met Gods hulp op vier punten. In de eerste plaats wat we zijn. In de tweede plaats namens wie we preken. In de derde plaats hoe we preken. En in de vierde plaats wat, of beter gezegd, wie we preken. Te beginnen met wat we zijn. Zo zijn wij dan gezanten. Je zou letterlijk kunnen zeggen, en het staat er eigenlijk ook, ambassadeurs van Christus weg. Een gezant, u hoort dat in het woord, is iemand die gezonden is door God. Jongens, meisjes, wat doet een gezant, een ambassadeur? Wat is dat voor iemand? Nou, dat doet denken in deze tijd aan iemand die in het buitenland zijn eigen land vertegenwoordigt. We hebben bijvoorbeeld, in Nederland hebben we heel veel ambassadeurs. We hebben bijvoorbeeld de ambassadeur van België. Die spreekt in Nederland namens de regering, namens de koning van België. Zo spreken de dienaars, de ambassadeurs van Christus namens hem. Gezonden door de Heer om zijn, niet onze eigen woorden, maar om zijn woorden door te geven. Maar in de tijd dat Paulus dit schreef, bestond dat systeem van ambassadeurs wat wij nu hebben eigenlijk zo niet. En dus moet je hier veel meer denken bij dat woord ambassadeur aan een tijd van oorlog. Het Romeinse leger heeft een vijand verslagen. En nu stuurt die generaal die gewonnen heeft een gezant, een ambassadeur, naar de vijand om een voorstel voor vrede te doen. Een vredesvoorstel. En om daarbij te vertellen op welke voorwaarden die vrede er kan komen. En Paulus zegt al schrijvend aan de gemeente van Korinthe: mensen, dat is de reden dat de Heer mij, Paulus, naar Korinthe gestuurd heeft. En geliefde gemeente, dat is ook de reden dat de Heer mij naar u gestuurd heeft om u, om jou een voorstel van vrede te doen. namens Christus. Die oneindig veel groter is dan de hoogste generaal. Want hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. Ik mag u namens Christus, van Christus wegen, vrede aanbieden. Op zijn voorwaarden. En in die dienst aan Christus ben ik nu en later trouw verschuldigd aan mijn zender. Om precies de woorden na te spreken die hij sprak. Zijn eigen woorden. Ik mag vanaf deze plaats geen eigen voorstellen doen. Ik heb voor u maar één aanbod. En dat staat vast. Er is ook geen ruimte voor een tegenbod. Maar het aanbod dat er ligt is beter dan dat ik zelf ooit zou hebben kunnen bedenken. Een aanbod van vrede, uit genade, onverdiend, om het bloed van het kruis van Christus, zonder iets van ons, alles uit God. In die dienst aan Christus, zei ik, ben ik trouw verschuldigd aan mijn meester, om te spreken, en de Heer geeft me daar iets van, om te spreken zoals hij zelf sprak toen hij op de aarde was. Innerlijk bewogen. Met diepe ernst ook. En vol van hartelijke liefde tot zondaars. Tranen liepen over zijn wangen. Schrijft Lucas in Lucas 19. Als hij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of u ook bekende, nog in deze uw dag, en dan komt het, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. In de dienst aan mijn meester ben ik, zei ik, trouw verschuldigd aan hem. Om in alles te spreken, gericht op de eer van God. En geliefde gemeente, het is goed dat u dat vanaf de eerste zondag weet. Paulus schrijft in Galaten 1, vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? Zoek ik mensen te behagen? Met andere woorden, sta ik hier om mensen te pleasen? Nee, want indien ik nog mensen behaagde, zo was ik geen dienstknecht van Christus. Ik beloof uw gemeente, biddend, dat ik eerlijk met u zal omgaan. Dat ik eerlijk zal omgaan met uw ziel op weg naar de eeuwigheid, want ik sta hier ook niet vrijblijvend. Ik moet straks persoonlijk rekenschap afleggen van alles wat ik tegen u gezegd heb, voor de Heer zelf. Zoals u straks ook persoonlijk rekenschap moet afleggen voor alles wat u hier en nu en in het verleden gehoord hebt. En als ik niet eerlijk met u omga, dat zegt de Heer tegen Ezechiël in Ezechiël 3, dan zal hij uw bloed van mijn hand eisen. Dus zal ik biddend proberen eerlijk, lieve mensen, met u om te gaan. Wij zijn gezanten, ambassadeurs van Christus die u vrede aanbieden. En tegelijkertijd gebied de eerlijkheid te zeggen dat ik net als u, dat ik medezondaar ben. Die weet diep in mijn hart hoe erg het is om vijand van God te zijn. Die weet hoe bitter de zonde is. En die weet hoe groot onze onwil is om vrede met God te laten sluiten. Een medezondaar die weet hoe erg het is om altijd zondaar te blijven. Een medezondaar die, God zij dank, ook weet hoe gelukkig het is om dagelijks te mogen blijven bidden. O God, en dat wens ik u van harte toe, dat u dat ook bidt en blijft bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Een medezondaar die weet Door Gods genade, hoe geweldig het is. En dat is het echt, jongelui, om van die genade voor een zondaar te leven. En dat alles is de achtergrond van wat Paulus zegt in vers 14. De liefde van Christus dringt ons om tot u te spreken als tot medezondaars. En vandaar ons tweede punt, namens wie we spreken. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Namens Christus. Dat betekent dus, gemeente, als je daarmee probeert mee te denken, dat als je luistert in de kerk en probeert mij dan weg te denken, dat betekent dat Christus voor je staat. Gehuld in het kleed van zijn woord. Christus staat voor u. Hij die de eeuwige God is en blijft. En die uit enkele liefde tot zondaars mens geworden is. Die zijn leven gaf om, zoals staat in vers 19, de wereld met God te verzoenen. Dat wil zeggen, hij sluit niemand uit. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. In de dienst van de verzoening, in de prediking van het evangelie, jongelui, staat de Heer Jezus. Staat Christus voor je. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je zondige, je schuldige, je vijandige hart, geef het aan mij. En laat mij vrede maken tussen God en je verloren ziel. Geef je zondige hart en je hemelhoge schuld aan mij, aan Christus. Niemand van ons wordt uitgesloten in de prediking van het evangelie. Immers, Paulus zegt tegen Timotheus, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En Petrus zegt in 2 Petrus 3, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten, maar is langmoedig, geduldig over ons, niet willende dat enigen verloren zouden gaan, maar dat ze allen, echt allen, tot bekering zouden komen. Het is Christus, gemeente, die hier spreekt. En dat wil ons persoonlijk het gewicht laten voelen van zondags of op andere dagen naar de kerk gaan. Als je dit woord langs je heen laat waaien, veracht je Christus. Dan komt er straks een dag en de Heere verhoede dat. Dat je zult zeggen, had ik maar nooit mijn voet over de drempel van de Bethlehemkerk gezet. Maar als u het woord der prediking God, zoals de Bijbel zegt, van ons ontvangen aanneemt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dan zal je kerkgang door Gods genade je tot eeuwige zegen zijn. Luister, gemeente, bidden naar de stem van Christus, want wie hem hoort, hoort ook degene, de Vader, die hem gezonden heeft. Ons derde punt, hoe we preken. Alsof God door ons bade. Dringend, smekend. Wij bidden u van Christus wegen, namens hem dus, biddend, bedelend. En daar moet u nu, gemeente, in uw gedachten even rustig over nadenken. Over wat dit betekent. Over wat hier staat. Denk het u in. De grote schepper van de hemel en de aarde. Van dit onmetelijke heelal. Koning der koningen. Heere der heren. Hij vraagt en bidt zijn opstandige schepselen om terug te komen. Dat heeft hij bij gevallen engelen nooit gedaan. Maar hij doet het wel bij ons mensen. Stel je toch voor in je gedachten, de allerhoogste God, ver verheven boven deze kleine aarde, in dit onmetelijke heelal, boven 8 miljard mensen. die niet kan leven met onze opstand, die de zonde haat en die verschrikkelijk torent over onze zonde. Hij buigt zich oneindig hoog vanmorgen naar u, naar jou toe. Miljoenen mensen in deze wereld is dat voorrecht niet en nooit te beurt gevallen. Hij buigt zich vanmorgen naar u en naar jou toe en smeekt je. Zijn eer en zijn glorie worden er niet meer of minder van. Hij heeft mij, heeft u, hij heeft jou helemaal niet nodig. Hij is de volzalige God in zichzelf. En toch buigt hij diep onder het woord, persoonlijk, tot je gericht. Hij noemt je bij je naam, vul maar in, je eigen naam. En smeekt je en bidt je. Waarom? Diep medelijden, hartelijke, innerlijke bewogenheid in God. Niet zomaar met de mensen, maar met u en met jou. En een vonkje, meer is het niet. Een vonkje van die zondaarsliefde geeft hij zijn dienaars mee. En dat is de reden dat Paulus zegt nogmaals in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Zijn onbegrijpelijke, weergaloze liefde tot zondaars. Daarom bidt God door ons heen. En daarom bidden wij namens Christus. Lieve mensen, laat u toch met God verzoenen. Gemeente, ons vierde punt. Wat we preken, of beter gezegd, wie we preken. Dit. Hem. Wij zijn dan gezanten, zegt Paulus, van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden u van Christus wegen. Met andere woorden, hij, Christus, is de grote inhoud van het evangelie. Christus, die u bidt en die jou bidt, laat je met God verzoenen. Is dat een boodschap, gemeente, die je aanspoort om zelf iets te gaan doen? Om zelf vrede met God te gaan sluiten? Misschien wel op je eigen voorwaarden? Nee, absoluut niet. Hier verdwalen duizenden mensen die denken, stel ik je zonder natuurlijk dat hardop te zeggen, ik wil het zelf doen. Ik wil zelf met God onderhandelen over wat mijn bijdrage zou kunnen zijn om vrede met hem te maken. Weet u wat uw bijdrage kan zijn? Niets. Paulus zegt, alles van ons is schade, verlies en drek, vuil. Maar Christus is uitnemend. Die overtreft alles en wil ook alles doen. God wil vrede met ons maken, maar alleen op zijn voorwaarden. Namelijk, dit zijn de voorwaarden. Door alles van mij en van u en van jullie af te keuren, zodat er niets meer van ons overblijft dan een arm, ellendig, vijandig, goddeloos mens. Om zo'n goddeloze, onverdiend, genade te geven om Christus wil. Om alles van hem. Om zijn komen in deze wereld. Om zijn volmaakte gehoorzaamheid. Om zijn lijden. Om zijn sterven aan het kruis. Om zijn verrijzenis, om zijn opstanding. En dat alles voor niets uit genade. Dit, gemeente, is geen boodschap die ons aanspoort om zelf iets te gaan doen. Dit is een boodschap die ons wil laten buigen. Dit is een boodschap die u wil brengen tot onderwerping aan hem. Zoals we straks zullen zingen uit Psalm 2. Kus de zoon. Ja, hoe dan? Met een kus van onderwerping op zijn voeten. En dus, breek met uw zonden. Zoals de Heere zegt in de profetie van Jesaja. De goddeloze die nog steeds zonder God leeft, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Hij is de witte vlag van de overgave van morgen. Werk niet langer tegen. Weiger niet langer. Maar stem door Gods genade in met zijn manier van zalig maken. Laat Christus vrede voor u maken met God. Lieve mensen, laat u door hem met God verzoenen. Hoe? Door te gaan buigen. Door diep te gaan buigen op je knieën voor God. En door in de nood van je leven, door in de nood van je schuldige leven, je lege handen uit te strekken naar hem. En te zeggen eerlijk, alstublieft doe het vandaag. Heere, ik heb gezondigd. Wees mij zondaar genadig. Genees me, Heere. Red mijn leven. U zegt, ja, maar dat moet de Heere doen. Dat is Gods werk. Ja, dat klopt, dat hebt u goed gezien. Dat schittert ook in dit hele hoofdstuk door, uitmondend in de climax van vers 18. Al deze dingen zijn uit God. Met andere woorden, er komt niets, maar dan ook helemaal niets uit de mens. Het komt alleen van God. Dit woord put zijn kracht uit het werk van de Heilige Geest. En de trompet van het evangelie kan ook geen geluid voortbrengen als de Geest er niet in blaast. En dus, wat moet je dan doen? Dan moet je de Heer gaan vragen wat je zelf niet hebt. Wetend wat ik zei in het begin van de preek. De Heer roept niet alleen. Hij beveelt niet alleen. Maar hij geeft ook zelf uit genade wat hij van u vraagt. Hij belooft en doet. En doet alles. Dus moet je niet eerst beginnen met proberen zelf te maken wat je niet hebt. En dus moet je ook, om zo te zeggen, nu niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet eenvoudig gaan vragen. Want de Heer heeft beloofd dat hij bidders hoort. We hebben dat gezongen. Hij is een hoorder der gebeden. Dus jongens en meisjes, wat moet je doen als je weet dat de Heere de preek, de leespreek, deze preek op zondag wil gebruiken om je met de Heere te verzoenen, om het weer goed te maken tussen de Heere en je zondige hart? Wat moet je dan gaan doen? Dan moet je gaan bidden. Dan moet je gaan vragen. Jongens, meisjes, probeer dat. Als je dat nog niet doet, vanaf nu te gaan doen. Voordat je naar de kerk gaat, zoek je thuis ergens in huis een stille plek waar je je knieën buigt om stil te bidden. En tegen de Heere te zeggen, Heere, ik weet het, zometeen gaat u het in de kerk weer tegen me zeggen. Dat u het goed wil maken met mij. Dat u mij met u wil verzoenen. Dat u vrede wil maken met mij. Heere, help me. Mijn hart wil niet. Heere, doet u het alstublieft. Geeft u me dan alstublieft straks in de kerk een nieuw hart, zodat ik echt zal gaan luisteren. En doet u dan alstublieft echt uw werk in mijn hart. Jongens, meisjes, wil je vanaf nu, beloof me, altijd voordat je naar de kerk gaat, stilletjes in huis je knieën buigen en de Heere bidden om zijn zegen. Jongelui, bidden. Vraag. Op zo'n stille plek. Ik verzeker je. Maar de zekerheid komt vooral uit dit woord. De Heere zal je horen. De Heere zal je verhoren. Volwassenen, ouderen, bidden. Bidden. In stilte. In het verborgen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Bidden alsjeblieft in je binnenkamer. Bid en u zult ontvangen. Zoekt en u zult vinden. U zegt God moet het doen. Ja, dat is waar, maar dat andere moet u daar ook bij zeggen. De Heere wil het ook doen. En de weg waarin hij dat wil doen is de weg waarin u vraagt, en het gaat mij ook, om dat wat we niet verdiend hebben. U zegt maar, ja maar zou de Heere mij wel willen hebben? Twijfel niet, lieve mensen, aan de wil van onze goede God. Om je ziel op weg naar de eeuwigheid te redden van de ondergang. Je hebt alle reden, net als ik, om te twijfelen naar je eigen wil. Maar verdenk God niet, die u zijn vrede bidt. Luister naar wat hij zegt in Ezechiël 33. Zeg tot hem, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik, niet dus, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou u sterven, o huis van Israël? O gemeente van Woerden. En daarom zegt Paulus in Handelingen 17. God dan, de vorige, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondig nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. U, ouderen, zegt, ja, ik snap die vraag. Is het voor mij, ik ben al 80, ik ben al 90, is het voor mij niet te laat? Ja, het is waar. Als u de roepstem van het evangelie een leven lang langs u heen hebt laten waaien, hebt u veel. Hebt u zwaar gezondigd. Maar de Heer is niet veranderd. Hij is nog steeds, net als al die jaren geleden, nog steeds de Almachtige. Uw hart is wel verhard. Maar zijn hart niet. Zijn hart is nog steeds hetzelfde. Want Christus is gisteren en heden dezelfde en blijft dat tot in eeuwigheid. Jullie, meisjes, jongens, jullie zeggen, ja, die vraag snap ik. Ben ik niet te jong voor dit? Weet je, het leven met de Heere is echt het gelukkigste leven wat er is. En echt, je wordt het meest gelukkig. Als je vanaf nu, als je van kind af aan de Heere mag liefhebben. Dat geeft je heel veel vrede in je hart. En dat bewaart je voor heel veel zonde. En als je de Heere hebt, jongens en meisjes, heb je alles. Zoek hem dan, alsjeblieft, op dat stille plekje in huis waar je je knieën buigt. Zoek hem. Dan zal je hem vinden. Gemeente, laat ik tot slot nog een aantal lessen trekken uit de tekst van vanmorgen. Een vijftal lessen. In de eerste plaats deze les. Deze roepstem, laat u met God verzoenen, dringt mij, iedere Amstelager, iedere dominee, om ook onszelf af te vragen of wij ook zelf met God verzoend zijn, denkend aan de woorden van Paulus. Omdat ik niet, dat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Dus gemeente, alles wat ik hier in de toekomst op deze preekstoel ga zeggen, zeg ik ook tegen mezelf. Als dominee preek je ook tegen, letterlijk tegen jezelf. Maar gelukkig ook voor jezelf. Tweede les. Deze tekst roept ons allemaal op tot, dringend, tot zelfonderzoek. Om deze vragen voor jezelf, aan jezelf, voor Gods aangezicht te stellen. Ben ik ook al met God verzoend? Bent u ooit door het verborgen werk van God in uw hart gaan inzien dat u leefde in een staat van oorlog tegen God? Dat u net als ik geen vriend van God was, maar een vijand? Vraag uzelf dat nu af, gemeente. Is zonde u ooit tot zonde geworden? En hebt u die zonde ook oprecht voor de Heere beleden? En hebt u de hoop op uw eigen reddingsplan al opgegeven? En bent u door de Heer al afgebracht van uw eigen vredesvoorstellen? En hebt u hartelijk door Gods genade ingestemd met Gods voorwaarden om u zalig te maken? Niets uit u, alles uit God. Is Christus alles voor u geworden? Het middelpunt, de hoop van je leven, het verlangen van je hart. Is hij, zoals Paulus zegt in Efeze 2, ook al uw vrede geworden? Derde les. Als dat niet zo is, als u nog steeds leeft in een staat van oorlog met en tegen God, dan bent u, gemeente, in groot gevaar. Immers, denk eens met me mee. Wat zal de grote God van dit onmetelijke heelal uiteindelijk doen met die opstandelingen die hij letterlijk duizenden malen oprecht, welgemeend, liefdevol een aanbod van vrede deed? Die hij jarenlang, zondag op zondag, dag op dag, bad en smeekte om terug te keren en met de zonde te breken. En daarbij draagt u, denk ik bijna allemaal, uw leven lang al op uw voorhoofd het teken van de betrouwbaarheid van Gods woorden, sinds dat het water van de heilige doop hierop drukte. Wat is er meer, zucht de Heere, te doen aan mijn wijngaard, het welk ik niet aan hem heb gedaan? Waarom, zegt de Heer, heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Hoe zult u ontvlieden? Dat wil zeggen, hoe zult u ontvluchten als u op zo'n grote zaligheid geen acht neemt? Zie toe, zegt de Heer, zie toe dat u die, de Heer zelf, die spreekt, niet verwerpt. Nu, zie, nu is het er wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Laat u alstublieft, na al die jaren dan alsnog vandaag, met God verzoenen. Vierde les. Als het wel zo is, als u wel door Gods genade, want alles kwam uit God, gebracht bent in een staat van vrede met God, dank hem dan. En geef hem daarvan al de eer. Verwonder u over het wonder van zijn genade, waarmee hij u tot de vrede bracht en tegelijkertijd ook bij de vrede bewaarde. En laten we kinderen van Gods geliefde mede-christenen biddend waken. Dat we niet opnieuw door dit bedriegelijke hart vervallen in opstand tegen hem. Door af te dwalen van zijn geboden. Door liefde tot de dingen van deze wereld. En door het bedroeven van de Heilige Geest. En laten we hier diep van binnen ook diep bewogen zijn met degenen die nog buiten staan. Vijfde les. Besef, gemeente, en nu en in de toekomst, dat iedere keer dat u hier in de kerk zit of thuis meeluistert, dat iedere keer de laatste keer kan zijn. Het grote voorrecht. Miljoenen mensen in deze wereld kennen dat voorrecht niet. Het grote voorrecht dat u hebt, is dat Christus u aangeboden wordt. Vrede met God door het bloed van het kruis van Christus. Dat is uw grote voorrecht. En het grote gevaar is dat dit, onbekeerde vrienden, voor u, voor jou, wel eens de laatste keer kan zijn. Een laatste vredesaanbieding met de geldigheidsduur van één dag. Och, of u dan op deze dag zou bekennen wat tot uw vrede dient. Buig dan in het stof voor hem die echt vrede met u wil maken. Gemeente, laat u met God verzoenen. Wilt u tot slot nog één dringende reden horen om dat te laten doen? Kijk dan in vers 21. Laatste vers van 2 Korinthe 5, vers 21. Want, en dan komt de reden. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. De Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft nooit zonde gekend. Heeft nooit één zonde gedaan. Hij zei het zelf. Wie overtuigt mij van zonde? En vergelijk dat eens stilletjes met jezelf. Met wie je zelf bent. David zegt eerlijk. Ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En Paulus zegt, we hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. En dus, wat een gepaste zaligmaker. Hij, geen enkele zonde. En ik, één en al zonde. Zo iemand heeft u nodig voor uw verloren ziel. En zo iemand heeft God gegeven tot de verzoening voor al uw zonden. Hem heeft hij, staat er. God de Vader heeft hem zonde voor ons gemaakt. Hij had ons kunnen laten. Waar we onszelf hadden gebracht. Hij had ons kunnen werpen in eeuwige rampzaligheid. Maar hij deed het niet. Hij deed wat anders. Hij maakte zijn zondeloze, enige geliefde zoon tot zonde. Toen zijn lichaam gebroken werd aan het kruis, toen zijn bloed vergoten werd op Golgotha, omdat de Vader de last van de zonde en van de schuld op hem legde. En dat, lieve mensen, is precies wat je nodig hebt als je een zondig hart hebt. Dat iemand die zonde en de straf daarop van je overneemt. En zo iemand is er. De Heer Jezus Christus. Hij is beschikbaar. Hij is gewillig om vrede voor u te maken met God. En zo, zegt Paulus, door die weg zijn wij geworden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, ik zelf had onrecht. Ik had alleen maar zonde. haar God deed alles. Christus deed alles. En dus rest ons tot slot maar één ding. Om te bidden en ook naar gekregen genade te blijven bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Om Jezus wil. Amen.